Hallo, wat leuk dat je luistert naar Leo in Gesprek, de podcast van Platform Leo. Dat staat voor Lerend Platform Energie en Omgeving. Wij zijn een netwerk van overheden, netbeheerders, energiebedrijven en maatschappelijke organisaties in de energietransitie. Ik ben Ruud Schuurs, programmamanager van Platform Leo. Ik wens je veel plezier met het volgende gesprek. Welkom bij de 13e aflevering van Leo in Gesprek. De 13e aflevering alweer. We nemen dit op in mei 2025. En vandaag is mijn gast Roosmarijn Sweers. En Roosmarijn is strateeg in de energietransitie. En we gaan met haar praten over de complexiteit van de energieopgave. Die behoeft eigenlijk geen toelichting meer. Heel veel verschillende belangen, heel veel verschillende rollen, heel veel verschillende deelopgaven. Maar de vraag blijft dan toch altijd weer, hoe krijgen we vat op die complexiteit? Hoe zorgen we voor voortgang en resultaat bij al die verschillende onzekerheden die er nog zijn? En wat voor rolverdeling past daarbij? Welkom Roosmarijn. Fijn dat je met ons dit gesprek wil voeren. Een strateeg in de energietransitie. Op de eerste plaats, vanuit welke achtergrond, ervaring ben jij terechtgekomen op die plek?
Ja, hallo Ruud. Al heel lang. Dus ik ben van oorsprong Wageninger. Ik heb een tijd als projectleider gewerkt in de verzekeringen. En eigenlijk al 25 jaar geleden ben ik in de energietransitie gekomen vanuit verschillende rollen.
Wat heb je gestudeerd in Wageningen?
Milieuhygiëne.
Uiteraard, ja. Ja. Nou, we kunnen elkaar de hand geven. Ik heb geen milieuhygiëne gestudeerd, maar cultuurtechniek, maar ook in Wageningen. Dus schept een band.
Strateeg, voor mij is strateeg en beleidsadviseur is een ontwerpende rol. Het is een creatieve rol. Dus dat betekent, ik kijk waar staan we nu? Ik kijk wat komt er op ons af? En ik kijk hoe kunnen we daarop inspelen? Wie hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we dat aanpakken? En hoe kan ik dat doorvertalen naar hapklare brokken voor betrokkenen?
Hapklare
welke
brokken.
Afspraken moeten we maken? Welke tooling? Welke informatie?
Oké. En jij doet dit al heel lang ook bij de RES-regio Drechtstede. Een specifieke regio in Zuid-Holland met een hoogstedelijk karakter. Kun je nog iets meer vertellen over de regio?
Zeker. De Drechtsteden, dat zijn 7 gemeenten van bijna 300.000 inwoners. We zijn samen stad aan het water. We hebben een sterk maritiem karakter. We zijn natuurlijk een logistiek knooppunt. We hebben onze portie aan maatschappelijke uitdagingen. Een prachtig historisch centrum. Een fantastisch natuurgebied. En het is dus een heel veelzijdig gebied.
Ja, kun je iets zeggen over die uitdagingen? Ja, maatschappelijke uitdagingen?
De hele stedelijke vraagstukken zijn er. We hebben natuurlijk de gebouwde omgeving. We hebben de bedrijventerreinen. We hebben de industrie. Dus het hele pakket wat gemeenten tegenkomen.
En dat alles in een behoorlijk hoge dichtheid.
We hebben relatief weinig landelijk gebied.
Mm-hmm. Als je nou zegt, wat de regio Drechtsteden wellicht anders maakt dan de andere regio's. Waarin onderscheiden jullie ons?
Ik denk dat we ons onderscheiden door de manier waarop we regie voeren.
Oké, daar gaan we het over hebben.
Ja, dus onze visie op leiderschap.
Ja. Hebben jullie ook al heel lang als 7 gemeenten een hele intensieve samenwerking. Hè? Jullie hebben ook een gemeenschappelijk ambtelijk apparaat. Een gemeenschappelijk bestuurlijke forum.
Ja en nee. Ja? Okay. De gemeenten zijn gewoon bevoegd gezag. En op energie en ook op andere dossiers werken we samen in de Smart Delta Drechtsteden in meerdere opzichten. En daarmee geven we toegevoegde waarde aan de gemeente.
Wat maakt de Drechtsteden wellicht anders, bijzonderder, in relatie tot andere regio's die we in de Ressen kennen?
Ik denk, aan de ene kant zijn we niet zozeer anders, want ik denk dat we allemaal als RES-regio's en gemeenten vergelijkbare problematiek tegenkomen. Ik denk dat waar wij wel al lang aan werken, dat is een aanpak. Dat gaat over de regierol die je pakt. Wij pakken meestal niet zozeer een sturende rol als meer een faciliterende rol. En daar wil ik graag meer over vertellen. Ja. En het andere is dat wij ook al heel lang aan het kijken zijn. Niet hoe krijg ik een paar showprojecten, maar hoe maak ik de boel schaalbaar?
Oké, showprojecten en schaalbaarheid. Dat is een. Dat geeft bij mij het beeld van. We werken vooral aan voorbeelden. Die we vervolgens inderdaad ook in een soort lerend model voorleggen aan andere partijen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Die relatie tussen showmodel en schaalbaarheid?
Wij kijken sterk naar schaalbaarheid. Dus als wij bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Hebben wij een aanpak lopen voor energiehubs. Dat doen we niet voor één bedrijventerrein. Dat aanbod ligt er voor alle bedrijventerreinen. En dat loopt nu op 20 van de 64 bedrijventerreinen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Die dat oppakken in innovatietafels. En dat is wat ik bedoel met schaalbaarheid. Dat is hoe krijg je meteen iets wat toegankelijk is. En wat je overal kan toepassen.
Als ik denk aan strategie, hè, je bent stratege, zeg je zelf. Dan denk ik aan lange termijn, dan denk ik aan onderliggende processen, aan de stip op de horizon, hè, wordt dan altijd genoemd. En tegelijkertijd werk je in een wereld waarin de druk en de urgentie heel erg hoog is, want er zijn ook allerlei doelen op de kortere termijn.
Ja.
Hoe stel jij je daarin op? Waar zoek jij je impact vooral? Op dat langere termijn perspectief of op de korte termijn resultaten?
We werken altijd vanuit het nu, want dat is waar we zijn.
Ja.
En dat betekent dat je vanuit het nu, dat we wel goed kijken, waar willen we naartoe? Niet alleen, hè, wat is de trend, maar vooral ook waar willen we naartoe? Mm-hmm. En dan zie je in het energiesysteem waar we naartoe willen, dat is een integraal meerlaags energiesysteem. Mm-hmm. En hoe kom je daar dan?
Ja, dat is de hamvraag. En hoe kom je daar dan als je dat langere termijn perspectief voorlegt aan partijen die zeggen van ja, maar ik leef in het hier en nu en ik heb allerlei belangen en ik heb gedoe met mijn toelevering en ik heb gedoe met om een aansluiting te krijgen. Dan is het leuk om te praten over waar willen we naartoe. Maar zij zullen vooral willen praten over het hier en nu en het oplossen van hun problemen.
Exact.
Ja.
En dat betekent dat je hebt inzicht nodig in wat de situatie nu is. Mm-hmm. En vanuit wat er nu is, kan je gaan spelen met mogelijke toekomsten.
Oké.
En dan kom je in een heel ander gesprek.
Oké, dus je neemt mensen eigenlijk mee in het creëren van hun eigen vergezichten. Van de verschillende opties die ze hebben om uit het nu te ontwikkelen naar een situatie die ook voor hen uiteindelijk meer stabiliteit, meer continuïteit biedt. En die voor de gemeenschap ook duurzaamheid biedt.
Zeker, een voorbeeld te noemen. Drechtsteden is relatief laat in netcongestie gekomen. Wij hebben op Sinterklaasdag vorig jaar zijn we echt vol geraakt. En daarvoor was het op onderdelen. Toch hebben we al 2 jaar geleden zijn we begonnen om over te stappen van een sectorale aanpak naar een integrale aanpak. En dat betekent dat je op energiebesparing kan je doorpakken. Mm-hmm. Op warmtenetten doorpakken. Maar als het gaat om opwek, om late infrastructuur, zon op dak. Dat zijn dingen die we in een grotere context zijn gaan plaatsen. En toen was voor ons de vraag, ja, maar hoe dan? Hoe maak je dat behapbaar? Want hoe complex is dat?
Ja.
En dan kom je al snel tot de conclusie dat je dat niet gaat redden met losse onderzoeken. En met losse rapporten.
Oké, laten we daar even iets uitgebreider over hebben. Want je zegt ook, we zijn overgestapt van een sectorale aanpak naar een integrale aanpak. Bij een sectorale aanpak denk ik inderdaad aan de verschillende aspecten van het energiesysteem die ieder hun eigen optimalisatie zouden kunnen krijgen. Maar bij een integrale breng je dat allemaal. Je gooit het allemaal bij elkaar op tafel. Je zegt ook van ja, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. We moeten ook denken in de verbanden tussen die verschillende sectoren.
Ja.
Maar je zegt zelf al, van daarmee wordt het complexer.
Ja.
Werkt het niet verlammend?
Nee. Dus even kijkend waar we vandaan komen. In het klimaatakkoord hebben we losse sectoren. En hebben we energie eigenlijk op jaarbasis bepaald. Mm-hmm. Maar de situatie waar we nu in zitten is dat er transportschaarste is op het elektriciteitsnet. En het elektriciteitsnet is één van de belangrijke schakels in ons energiesysteem.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je dat je daarvoor het systeem in moet duiken. En dat is ook, ja, als je zegt, wat is de key om hiermee aan de slag te kunnen? Ja, dan heb je meerdere puzzels te leggen.
Mm-hmm.
Nou, maar waar ik meer over kan vertellen, dat is hoe leg je die energetische puzzel?
Mm-hmm.
En als je die energetische puzzel goed legt, dan kun je ook de ruimtelijke puzzel beter leggen.
Ja, als ik een puzzel maak, hè, dan heb ik de doos ernaast met het plaatje waar ik naartoe werk. Ja. Dus dan weet ik al vrij in detail wat het is. Maar jij zei zelf net ook van, we weten eigenlijk wel op hoofdlijnen waar we naartoe willen. Hè? Een duurzaam energiesysteem, het moet betrouwbaar zijn, betaalbaar zijn. Nou ja, de hele riedel.
Ja.
Maar je weet niet precies hoe het eruit gaat zien. Hè? Die integratie is een dynamisch proces.
Ja, dus...
Dus je werkt aan een puzzel zonder plaatje?
Je kan naar verschillende plaatjes toewerken. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk meerdere goede uitkomsten. Mm-hmm. Dat is wel anders dan met een gewone puzzel. Mm-hmm. Maar waar het mee begint is dat je informatie nodig hebt. Dat mm-hmm. is bij iedere crisis. Je moet weten wat er aan de hand is. En mm-hmm. dat betekent dat je dus een analyse nodig hebt... die tijd en plaats gebonden is.
Okay. En je brengt het hier en nu heel gedetailleerd in beeld.
En dat is iets wat we een paar jaar geleden nog niet zo goed konden. Omdat je daar tooling voor nodig hebt die in staat is om die tijd en plaats in het systeem te verwerken. Dat betekent, hè, wij doen dat met een simulatie van het energiesysteem of een digital twin wordt het ook wel genoemd.
Ja.
En in die digital twin die is GIS gebonden. Dat betekent dat het gebied is ingelezen. Dus als ik een bepaald gebied selecteer, dan laat het systeem al meteen weten hoeveel dakoppervlakte er is en hoeveel zonnepanelen daar al zijn.
Ja.
En daar zitten ook inschattingen in hoeveel trucks zijn er eigenlijk en wat zijn de energiestromen in dat gebied.
Mm-hmm.
En dat zijn dus per gebied kan ik ook heen en weer klikken van een grotere schaal naar een kleinere schaal. En daarin kan ik ook zien wat er in de tijd gebeurt.
Mm-hmm.
Dus ik kan kijken naar een jaaroverzicht. Of ik kan kijken naar een weekoverzicht in de zomer of in de winter. En dan zie je waar de pieken zitten. En dan kan je ook zien wat is er, waar zitten de pieken nu?
Ja.
En wat gebeurt er als er elektrificatie plaatsvindt?
Okay, ja. Maar dat gaat over het hier en nu en de dynamiek in dat hier en nu. Hè? Van je kijkt naar de profielen van de verschillende sectoren, van de verschillende spelers binnen een gebied. En je gaat dus kijken van wat kan ik nou doen om dat te optimaliseren? Om te kijken van kunnen we dat op een andere manier op elkaar laten inwerken?
Ja.
Zit daar ook het element in? Ik kan me voorstellen als je dat voor een bedrijventerrein doet of voor een energie, voor een woonwijk.
Ja.
Die zijn niet statisch.
Nee.
He, die ontwikkelen zich ook. Hè? Dus er zullen ook ondernemers zijn die zeggen van ja, dit is hoe het er nu uitziet. Maar ik wil ook, een logistiek bedrijf kan ook zeggen van ik heb nu 10 trucks. Ik wil er over 3 jaar heb ik er misschien wel 50.
Ja.
Hoe scheid je dan, nou even heel zeggen van de realiteit van de bullshit? Want iedereen kan wel zeggen van ja, maar ik wil heel hard groeien. Dat wil niet zeggen dat iedereen ook heel hard zal groeien. He, dus er zijn allerlei omstandigheden, allerlei onzekerheden die je insluipen op het moment dat je de toekomst probeert in beeld te brengen. Lukt dat ook in zo'n model?
Ja.
Maar dat zijn de zachtere data, zeg maar.
Zeker. Ja, daar zijn natuurlijk verschillende lagen in. Dus er is de beleidslaag.
Ja.
En dan zit je meer op de energieplanologie. En er is natuurlijk de interactieve laag. Mm-hmm. Ik zou bijna zeggen co-creatie.
Okay.
Met alle betrokkenen in het gebied. En daar moet je allebei mee aan de slag. En dat is ook waar we allebei mee bezig zijn. Dus aan de ene kant als beleidsmaker ontwikkel ik hoeksteenscenario's. Dus ik verken de randen.
Oké, ja.
Daar ga ik ook het gesprek over aan met de netbeheerder bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat gebeurt er als we hier de netcongestie oplossen met maximaal verzwaren? Of wat gebeurt er als we hier de netcongestie oplossen met maximaal beter benutten van netinfrastructuur?
Ja.
Of wat gebeurt er als we ergens tussenin gaan zitten?
Ja.
Dat is de ene kant. En daardoor en dat zijn echt langere termijn scenario's. En daar kan je mee spelen. En dat andere is eigenlijk de wisselwerking met de gebruikers. Maar ondernemers hebben natuurlijk een heel ander perspectief. Die kijken gewoon naar wat is nu aan de hand. En die kijken naar de komende jaren. Dus met ondernemers laat je eigenlijk meer zien. Hoe ziet het energieprofiel van dit gebied eruit? En dan vraag je nou, wat zijn jullie plannen nu? Wat gebeurt er als we hier alle daken volleggen? En dan zien die ondernemers wat daar gebeurt in het gebied. Wat gebeurt er als we hier 10 trucks gaan laden in het gebied en dat wordt niet gespreid? En dan komt het gesprek op gang. En dan zie je dat zo'n tool dus ook echt op verschillende manieren gebruikt kan worden. Mm-hmm. Maar dat het heel erg goed werkt ook als een tool om een gesprek, een dialoog te faciliteren.
Ja. Oké, maar nu komen we van, laten we zeggen even, de harde kant naar de proceskant. Hè? Van hoe ga je dan inderdaad vanuit, we hebben dat in het vorige gesprek ook gedeeld eigenaarschap genoemd. Ja. Een van de kenmerken van netcongestie, de hele discussie over de netcongestie, was het fenomeen van handdoekje leggen. Hè? Van al die bedrijven die zeggen van, nou, weet je wat, ik doe vast een aanvraag. Ik weet nog niet of ik hem ga gebruiken, maar ik reserveer alvast capaciteit. Waardoor eigenlijk de lijst van bedrijven die een aanspraak maken op een aansluiting misschien vol zat, of in ieder geval deels, was vervuild met bedrijven die zeggen van, ja, ik weet nog niet zeker. Ja. Voorkom je dat door inderdaad bedrijven op deze manier intensiever te betrekken bij het verkennen van die scenario's, het verkennen van de toekomst, het verkennen van de mogelijkheden die er zijn?
Ik denk niet zozeer dat je het voorkomt. Handdoekje leggen is gebeurd. En we hebben nu natuurlijk bijna heel Nederland is in netcongestie. Dus dat betekent bijna in heel Nederland zijn er wachtrijen. En in die wachtrijen zitten volle handdoeken. En zeg maar handdoeken die gebruikt worden. En lege handdoeken die gelegd zijn. Ja. Dus dat vraagstuk los ik niet op met een digital twin. Er zijn andere dingen voor nodig.
Nee, maar misschien wel op het moment dat je bedrijven mee laat denken over de scenario's voor hun eigen bedrijventerrein. Dus dat je echt met hen in dialoog bent over wat zijn je plannen? Wat is de toekomst? Ja. Wat zijn de gevolgen voor het systeem waar jij zelf deel van uitmaakt?
Ja, dan zien wij dat het bedrijfsleven eigenlijk heel goed in beweging komt. En op een hele constructieve manier. Dus wat wij zien op die 20 bedrijventerreinen waar dat gesprek loopt, hè, waar de ondernemers het gesprek zelf ook geïnitieerd hebben via hun innovatietafels. Mm-hmm. En wij daar dus aan bijdragen. En dan zien we dat die ondernemers zichzelf gaan organiseren in energiecoöperaties. En dan gaan ze nadenken, hoe kunnen we samen investeren in een energiemanagement systeem, in een energiehandelsplatform, opwek die ten goede komt aan niet alleen aan het eigen bedrijf, maar ook aan zo'n hub. En dan zie je ook dat ze zich beter realiseren dat als ze zomaar gaan elektrificeren, hun wagenpark bijvoorbeeld, of hun dak volleggen, dat echt even in de context van het grotere plaatje moet gebeuren. En dat een pakket aan investeringen is. Dus dan zien we dat er betere keuzes worden gemaakt.
Ja.
En dat is uiteindelijk ook waar we hopen dat het naartoe beweegt. Dat er beter samenhangende investeringen gedaan worden. Zowel aan de zijde van de netbeheerder als ook aan de zijde van de ondernemers. En uiteindelijk ook voor de woonwijken. Maar dat puzzeltje is nog weer een heel ander verhaal om te leggen.
Oké, daar komen we misschien straks nog wel even op terug. Maar het doel is duidelijk, hè? Betere samenhangende investeringen. Ik hoor in jouw verhaal inderdaad toch ook dat waar vroeger de relatie tussen de gebruiker en het energiesysteem vooral eentje was, de gebruiker rekende erop dat het energiesysteem hem of haar wel zou servicen. Ja. Als je het plat zegt, dan zeg je van de aanvraag werd gewoon over de schutting gegooid en je regelt het maar. En dat er nu toch meer wordt gewerkt vanuit een nauwere betrokkenheid bij van ja, maar wat betekent het eigenlijk wat je vraagt voor het energiesysteem waar jij deel van uitmaakt, hè, op je eigen bedrijventerrein of in je eigen woonwijk. En kunnen we praten over de mogelijkheid om je plannen en dat energiesysteem in collectiviteit op elkaar beter op elkaar af te stemmen. Ja. Je noemt al een aantal ontwerpprincipes daarbij, hè, die je eigenlijk gebruikt ook bij die hoeksteenscenario, zoals je dat noemt. Hè, de extreme, het verkennen van de randen van het systeem. Beperken van het verbruik, hè, energiebesparing noemde je al even. Ja. Efficiënter benutten van de infrastructuur. Zijn er andere ontwerpprincipes die een rol spelen in die verkenning van die toekomst?
Ja, zeker. Ik denk ook dat het helpt om dat puzzeltje vanuit een aantal ontwerpprincipes op spelregels te leggen. Natuurlijk de uitgangspunten die staan in het NPE, in het Nationaal Plan Energiesysteem. Maar van daaruit heb je wat meer houvast nodig hoe je dat per gebied gaat afbellen. Mm-hmm. En ik denk dat het inderdaad op energie een drietal zijn. Ik denk dat er ook nog een paar zijn vanuit andere perspectieven die je mee moet nemen. En vanuit energie denk ik lijkt een beetje op de trias energetica. Mm-hmm. Maar het is toch, denk ik, geeft meer houvast. Is de eerste is inderdaad minder energie gebruiken. Dat lijkt me duidelijk. De tweede is de energieinfrastructuur efficiënt benutten. Mm-hmm. En de derde is de energiebronnen efficiënt benutten. Nou, dit klinkt heel logisch. Dan denk je van en dan open deur. Maar als je ziet hoe dat uitpakt, dan zorgt dat ervoor dat je het energiesysteem eigenlijk op een logischere manier gaat opbouwen. Dus als je kijkt, hoe kan ik energieinfrastructuur efficiënt benutten, dan heb je het ook wel over beter benutten. Ja, dan ga je ook aan de slag met hoe beperk ik voor de netbeheerder transportpieken in de stations. Want daar zit het probleem. En daar zijn heel veel manieren waarop je kan zorgen dat die transportpieken in die stations kleiner worden. Mm-hmm. En daar wordt nu een te klein pakket op ingezet. Dus er worden nu marktinstrumenten op ingezet. En daarmee blijft een groot deel van de oplossingsruimte buiten beeld.
Wat voor instrumenten zou je daar dan wel voor moeten inzetten? Of zou suggereer je nu ook dat het eigenlijk geen marktmechanisme zou moeten zijn, maar dat de regie op een andere manier zou moeten worden gevoerd?
Ja, als we het alleen maar als een marktvraagstuk zien, dan zien we ook de gebruiker, onze ondernemers en inwoners, zien we als een homo economicus.
Dat wil zeggen dat hij alleen maar let op wat kost het me en wat levert het me op. Ja. Gewoon de kostenbatenanalyse zo plat mogelijk.
Ja, ja. De praktijk is dat mensen veel complexer zijn dan dat. Mm-hmm. En dat overwegingen, keuze die mensen maken van veel meer dingen afhangen. En bijvoorbeeld voor een ondernemer is het best ingewikkeld om in te spelen op die netcongestie. En die kan best veel bijdragen aan de oplossingsruimte. Maar dat heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. En dat is niet zozeer een verdienmodel, maar dat heeft te maken met bedrijfscontinuïteit. Ja, dat is wel van belang. Dus daar willen ze echt wel in meedenken.
Ja, maar dat betekent dus dat ze ook een deel... je zou kunnen zeggen dat ze een deel van hun autonomie moeten willen opgeven. En ook bereid zijn op te geven, zeg je eigenlijk. Hè? Mensen zijn complexer dan homo economicus. Dus ze zijn ook best bereid om mee te denken in collectieve oplossingen, waarbij ze ook de belangen van de ander incalculeren. Of rekening houden met wat de buurman nodig heeft.
Ja, maar het is denk ik niet zozeer autonomie opgeven. Want er is natuurlijk de energie die wordt netjes afgeleverd. In de meetkast. Ja. En de vraag is wel, hoe kun je zelf achter de meter bijdragen aan oplossingen, maar ook in het gebied. Ja, dus het is niet zozeer een verlies van autonomie, juist in tegendeel. Ik denk dat op het moment dat op een bedrijventerrein ondernemers zichzelf organiseren, dan vergroten ze hun autonomie.
Hun collectieve autonomie, ik bedoelde autonomie. Meer de individuele autonomie in de zin van ik kan gewoon doen wat ik wil en het maakt me niet uit, want de energie is er toch wel. En nu worden ze eigenlijk door de schaarste min of meer ook, laten we het niet zeggen, niet gedwongen, maar uitgenodigd om te zeggen van maar misschien moeten we het samen oplossen. Dus collectief wordt die ruimte groter. Ja. En individueel zul je iets meer moeten aanpassen naar wat collectief de beste oplossing is.
Ja, en dan is het een beetje net zoals met regenwater. Dan ga je kijken, hoe houd ik een groter deel van de energie die ik hier opwek, ook in het gebied zonder hogerliggende netten te belasten?
Ja.
En hoe kan je dat ook voor de netbeheerder in een vorm krijgen waar de netbeheerder iets aan heeft?
Ja.
Dus waardoor de netbeheerder ook beter grip krijgt op het beperken van die transportpieken.
Ja.
En dat is een gesprek wat we met elkaar nog moeten leren voeren. En misschien moet je wel met een gebiedsbudget werken voor transportcapaciteit.
Ja. Nou praten we hierover vanuit, toch vind ik vanuit primair de gedachte van we hebben een probleem, namelijk netcongestie, dat moeten we oplossen. Waar zit in dit fenomeen dan het element van duurzaamheid? Want de duurzame opwek, duurzame energiegebruik, de CO2-vrije kant.
Ja, een mooi bruggetje.
Ja.
En ik gaf net aan, vanuit energie denk ik zijn er 3 ontwerpprincipes en er zijn er nog een paar. Even de derde vanuit energie gaat over het efficiënt gebruiken van bronnen. En dat gaat nadrukkelijk ook over het benutten van warmtebronnen. Maar het gaat ook over het beperken van verliezen voor opwek, transport en conversie. Maar daar kijk je echt nadrukkelijk naar het hele energiesysteem. Van wat kunnen we hier aan bronnen gebruiken? Groen gas speelt daar natuurlijk ook een rol in. En dan breder kijkend is het natuurlijk ook een belangrijk ontwerpprincipe om je grondstoffen efficiënt te benutten. Mm-hmm. Om je ruimte efficiënt te benutten. En nu in de huidige geopolitieke omstandigheden ook steeds belangrijker om onze energieonafhankelijkheid te vergroten.
Oké, maar dat is eigenlijk, je hebt het directe belang van, ik wil energie, ik kan hem niet meer zo goed krijgen door de netcongestie. Ik moet zorgen voor continuïteit. Dat is het primaire economische belang. Ja. Daaromheen heb je een aantal maatschappelijke belangen. Nou zeg je van, de ondernemer of is ook niet zozeer een homo-economicus, zoals we altijd misschien dachten. Maar is hij ook bereid inderdaad om zich in te zetten voor dat soort meer maatschappelijke waarden dan? Is dat een automatisme wat past bij de concludering dat iemand niet alleen maar een homo-economicus is?
We moeten wel, omdat op dit moment natuurlijk door netcongestie is het zo dat de wereld verdeeld is in de have en de have-nots. Dus degene die genoeg hebben aan hun aansluiting, die hebben nu geen probleem. En degene die een grotere aansluiting nodig hebben of een nieuwe aansluiting, die hebben wel een probleem. Mm-hmm. En tegelijkertijd hebben we ook nog niet echt grip op de netcongestie. Dus als een netcongestie wordt afgekondigd, dan zijn er geen grotere en nieuwe aansluitingen meer mogelijk voor grootverbruikers. Maar tegelijkertijd vindt er nog heel veel groei plaats. Mm-hmm. Op bestaand gecontracteerd vermogen waar we nog geen grip op hebben. We weten eigenlijk ook helemaal niet wat er aan stromen in het net heen en weer gaat. Wat lokaal wordt opgewekt, wat via de onbalansmarkt wordt verhandeld en weer op een heel andere plek en moment wordt gedaan. Dus het lijkt een beetje heen en weer te klotsen in het systeem. Mm-hmm. En dat is wat ik net ook het korte transport noemde. Maar dan moet je ook echt wel tijd- en plaatsgebonden gaan kijken. Hoe kan ik die energiestromen lokaler leggen? Mm-hmm. Het is een beetje zoals een middelbare school. Als de bel gaat en het volgende lesuur begint en iedereen gaat via de hal. Dan zullen alle lessen te laat beginnen. Dus hoe kan je zorgen dat die leerlingen via een kortere route bij hun volgende lesuur komen?
Ja. Nou, met die maatschappelijke waarden, verduurzaming, energieonafhankelijkheid, efficiënt omgaan met de bronnen die er zijn. Daar zit een logica in van, nou ja, als je het lokaal houdt, dan heb je ook minder energie nodig. Dan kun je ook inderdaad werken met lokale opwek. Dus dat is al intrinsiek duurzamer. Maar dan zit je nog steeds een beetje in het domein ook van de logica van zorg dat het zo goed mogelijk loopt, dat het betrouwbaar is en dergelijke. Dus dan zit je nog steeds dicht tegen die economische afweging aan, zou je kunnen zeggen, efficiency. Als het gaat echt over die maatschappelijke waarde, namelijk van, ja, weet je, hartstikke leuk, een lokale bron. Wat je nu ziet met de kleinschalige kernreactoren. Zo van, nou ja, dat is ook lokaal. Wordt het dan gezegd van, dat is ook dichtbij. Zijn ook de afstanden kort, dus dan worden we ook energieonafhankelijk. Maar dat is niet per definitie duurzaam wellicht. Heb je dan als gemeente de taak, En als strateeg aan tafel de taak in dit geval, om die maatschappelijke waarde op tafel te leggen en te zeggen van, ja, maar dat moet ook gebeuren en daar moeten jullie ook mede-eigenaar van zijn.
Ja, hier zitten meerdere vragen in verstopt, ja. In deze vraag. Dus ik probeer hem even af te pellen.
Oké.
Ik denk dat economische afweging een eigenlijk heel verwarrend is, omdat er heel veel verdienmodellen zijn die niet per se de markt goed doen werken. Mm-hmm. Ik denk dat ook voor de samenleving de vraagstukken die nu liggen niet zozeer kan ik hier geld mee verdienen om bepaalde energiemaatregelen te treffen? Nee, het vestigingsklimaat. Staat op het spel. De bedrijfscontinuïteit staat op het spel. Ik denk dat je dus meer kijkt naar een, ik zou ja, het is een soort logistiek. Dus je kijkt eigenlijk meer van hoe kan ik de energiestromen op een logische manier organiseren, zodat die bronnen en infrastructuur goed worden benut.
En tegelijkertijd de conversie wordt gemaakt naar een CO2-vrije energievoorziening.
Ja. Exact. Hoe krijg je hem CO2-vrij? En dat kan dus op het moment, dat is wat wij zien, als wij in die gebieden gaan puzzelen, dan zie je dat je een veel groter deel kan je lokaal oplossen. En een deel blijf je natuurlijk gewoon verbonden met een hoger vlak. Dus het is ook niet of-of, het is echt een meerlaags energiesysteem waarin je op iedere laag zo slim mogelijke keuzes maakt.
Dus als jij zegt, dus eigenlijk dat als je die ontwerpprincipes die je noemde, logisch toepast binnen een bepaald gebied, dan komt duurzaamheid eigenlijk vanzelf om de hoek kijken.
Ja.
Dan komt een duurzame oplossing eigenlijk vanzelf dichterbij, omdat dat dan de logische keuze is.
Ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Ja.
En dan zie je ook in het integraal programmeren en de PMIC bijvoorbeeld. Ja, er is een nationale uitwerking, er is een provinciale uitwerking, maar de lokale uitwerking ontbreekt.
Ja.
En dat is hoe het werkt, want het is best een ingewikkelde vraagstuk. Dus dat bouw je stap voor stap op. En nu zijn we eraan toe om ook die lokale uitwerking erbij te pakken. En die heb je ook nodig, want dan pas is je kwartet compleet.
Ja.
En dat is nu de grote vraag. Ja. Hoe gaan we de lokale uitwerking van het integraal programmeren vormgeven? Nou, een paar jaar geleden waren we er nog niet aan toe. En nu intussen wel. Nu hebben we betere tooling en inzichten waarmee we dat vorm kunnen geven. En dat is inherent gebiedsgericht. Dus op dat lokale niveau van het energiesysteem zal je die wisselwerking moeten aangaan. En heb je die interactie tussen, toch een soort co-creatie tussen aan de ene kant de energieplanologie, waar je vanuit de overheidszijde zegt, wij overheden gezamenlijk maken bepaalde keuzes, maar ook de gebruikers die aangeven, maar ik ben een hele belangrijke investerende partij.
Ja.
En dus mijn keuzes en investeringen zijn van grote invloed op hoe de dingen uitpakken. En die wisselwerking, die kun je gewoon vormgeven.
Het toverwoord is gevallen. Energieplanologie is toch een beetje het woord van deze periode. Ik hoor het overal. Nou hebben we planologie, de ouderwetse ruimtelijke ordening. Die werd heel erg ingegeven door de gedachte van waar moet vanuit logistieke oogpunt wonen, werken en dergelijke georganiseerd worden. Je ziet daar ook in langzamerhand wel de pendule van integratie van wonen en werken of juist scheiden van wonen en werken. Integratie van landbouw en natuur of juist scheiden van landbouw en natuur. Dat zijn de mode grillen zeg maar in de planologie. Maar nu in één keer hebben we het over energieplanologie, waarbij energie toch een beetje wordt gezien als van dat moet dan maar de sturende factor worden in de manier waarop we onze ruimte inrichten. Is dat ook hoe jij het woord bedoelt?
Ja, het is inderdaad maar net hoe je definieert.
Ja.
Heel vaak wordt er vooral mee bedoeld dat je voor de industriële bedrijven gaat kijken waar je een bepaalde energiedrager aanbiedt. Dat zou kunnen leiden tot verplaatsingen. Maar ik denk dat dat echt maar een klein deel is van het hele oplossingspakket wat we hebben. En ik denk dat dat is wat wij ook zien. Ook wij hebben industriële bedrijven die in het zesde cluster zitten. Maar ook die zijn onderdeel van een energie-ecosysteem, zou je kunnen zeggen, op een bedrijventerrein. En ja, daar zal energie van buiten moeten komen. Maar energieplanologie is voor mij dus verplaatsingen is maar één van de oplossing. Maar ik denk dat je veel meer gaat kijken naar hoe kunnen we opwek en gebruik beter matchen. Want je zou kunnen zeggen, we hebben het wel over hoe vergroten we het eigen gebruik achter de meter. Maar je moet ook kijken hoe vergroten we het collectieve, het gezamenlijke eigen gebruik achter een station. Mm-hmm. En achter het daarbovenliggende station. En achter het daarbovenliggende station.
Dat is een interessant beeld inderdaad wat je schetst. Je hebt het eerder gedaan. Dat wat op huisniveau achter de meter is, dat eigenlijk op wijkniveau of op stadsniveau achter het nou ja, het onderstation is, hè, het middenspanningstation.
Ja. Dus je hebt ergens, hè, er is op een station, zijn er pieken. Dat betekent dat je daar een probleem hebt, dat er netcongestie wordt afgeroepen. Maar dat zijn pieken die, hè, die zijn natuurlijk maar op specifieke momenten in dat specifieke station. En stel, dat zijn pieken die worden veroorzaakt door opwek. Dan kun je zeggen, nou, dan ga ik die opwek pieken aftoppen. Maar je kan ook kijken, kan ik dat oplossen met meer vraag of met meer opslag? Of welke rol kunnen laadpleinen daarin spelen? Dus dat betekent dat je kunt in het gebied oplossingen zoeken, mm-hmm, waarmee je effectief dat station kan gaan ontlasten. En dan is de vraag, hoe weet de netbeheerder zeker dat hij erop kan rekenen? Dus hoe krijg je dat gevat in een set van afspraken?
Nou gaat planologie niet alleen over hoe je vorm geeft aan, nou, laten we zeggen, de leefomgeving van de eindgebruikers. Hè? Want hoe richt je een woonwijk in, hoe richt je een bedrijventerrein in? Maar ook over waar moet dan die opwek gaan gebeuren?
Ja.
Dat is een integratievraagstuk. Hè? Van je had al het ontwerpprincipe van lokaal opwekken is uiteindelijk ook beter voor het energiesysteem. Hè? Ja. Probeer de opwek zoveel mogelijk achter het middenspanningstation te doen, zodat het zoveel mogelijk in dat gebied daarachter ook gebruikt wordt en blijft. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om vanuit de huidige opvattingen van ruimtelijke ordening, ik hoor vaak klagen van ruimtelijke ordening is zo moeilijk aan tafel te krijgen bij het energievraagstuk. Maar is dit dan de logische integratie van het energiedenken, wat toch heel vaak vanuit de duurzaamheidshoek is gestuurd de afgelopen tijd, en de wethouder ruimtelijke ordening die dan ook aan tafel moet komen?
Ja, dus een energetische puzzel en een ruimtelijke puzzel.
Ja.
Een van de dingen wat ik eerder zei is dat als je de energetische puzzel beter kan leggen, ontlast je ook de ruimtelijke puzzel op dat vlak. En dat komt, ik denk ook dat de RESSE 2.0 er heel anders gaan uitzien. Bij ons in ieder geval, maar dat is ook wat ik om me heen hoor van collega RES-regio's. En de RESSE 1.0 die is natuurlijk veel erg sterk gericht geweest op de grootschalige opwek. Relatief veel zonnevelden en dus ook best wel, vanuit die ontwerpprincipes die ik net noemde, ga je eigenlijk ook meer kijken naar wat kan ik in het gebied oplossen. En dan gebeurt er ruimtelijk iets heel interessants. Zeker op bedrijventerreinen, maar ook natuurlijk in woonwijken. Dan worden de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik veel groter. Dus als je die energiepuzzel gaat leggen, dan gaan ondernemers ook nadenken. Wat heb ik eigenlijk aan dakoppervlakte, aan parkeerplaatsen? Maar wat heb ik ook? Zou ik ergens nog iets van opslag kwijt kunnen? En dan zie je dat dat je een deel achter de meter kan gaan oplossen. Waarmee de efficiëntie van het energiesysteem vergroot, maar ook natuurlijk de ruimtelijke puzzel beter kan gaan leggen.
Ja, ik hoorde onlangs het voorbeeld van bedrijventerrein hier in Utrecht. We zitten in de studio in Utrecht. Waar ze hadden uitgerekend dat als je het allemaal apart oplost, dus iedere ondernemer zijn eigen opwek en zijn eigen een beroep doet op het centrale energiesysteem, dat je eigenlijk uiteindelijk een ruimte nodig had van 10 hectare, die er natuurlijk absoluut niet te vinden is op zo'n dicht bebouwd bedrijventerrein. Maar dat als je streeft naar een energetisch en ook ruimtelijk optimale inrichting, dan heb je nog wel wat opslag nodig, maar dan kon je uit met 0,4 hectare. Ja. Dus de efficiëntiefactor is dan 25 als je het geïntegreerd benadert. Ja. Dus dat geeft een indicatie van het slim nadenken over integrale benadering. Je noemde ook de geopolitieke context, energieafhankelijkheid beperken. Is dat iets waarvan je merkt dat het leeft onder ondernemers, onder individuele ondernemers? Die zeggen van nou, ik wil wel meewerken aan die geopolitieke opgave.
Ja, ik denk, de ondernemer kijkt primair naar zijn eigen bedrijfsvoering. Ja. Ik denk wel dat geopolitiek best meespeelt, want het is iets wat ons allemaal denk ik wel bezighoudt. Ik denk dat eerder voor de politiek een belangrijke factor is van hoe worden we als Nederland weerbaarder? En energie is een cruciale factor in je weerbaarheid. En dat betekent dat je dus ook in een gedistribueerd energiesysteem veel weerbaarder bent dan in een centraal energiesysteem.
Ja.
Dus het gaat echt om de combinatie van decentrale en centrale bronnen. Je hebt ze allebei nodig. Wat die ondernemer denk ik veel meer bezighoudt, maar dat nogmaals, dat zou je ze eigenlijk ook zelf moeten vragen. Maar die heeft natuurlijk wel te maken met vraagstukken rondom de toegang tot energie. En ook de prijsvorming van energie. Die kan natuurlijk alle kanten opschieten. En dat is weer spannend voor de liquiditeit van een bedrijf.
Ja.
Maar ook bij een simpele vervanging van apparatuur. Wil je niet op oude fossiele bronnen blijven. Dus die ondernemers die moeten wel een handelingsperspectief hebben. En die moeten op een goede manier wel kunnen verduurzamen.
Nou, stel dat ik ondernemer ben en ik denk van, nou, ik zie dat allemaal wel en ik hoor dat allemaal aan. En ik denk ook van, oké, ik wil inderdaad die continuïteit. En ik heb ook nog wel een sympathie voor die langere termijn, de geopolitieke context, de maatschappelijke waarde. Maar ik heb geen idee hoe ik het moet doen. Dan komen we bij de regievraag. Hè? Ik wil best in gedeeld eigenaarschap met mijn buren en met de gemeente om tafel. Hoe organiseer je zo'n proces? Je begint met data, zeg jij. Van je maakt het inzichtelijk. Je maakt inzichtelijk wat het hier en nu is. Wat de verschillende scenario's zijn. Het beeld wat ik krijg is dat je mensen eigenlijk in dat systeem trekt. Zich hen helpt om bewust te worden van wat is nou de dynamiek in het systeem waar ik in zit. Om daarin dan gemeenschappelijk ook keuzes te maken. Dat doe je onder regie van de gemeente. Je moet me maar corrigeren als ik het fout heb, als het beeld niet klopt. Maar als ondernemer denk ik van, daar heb ik helemaal geen tijd voor, joh. Ik bedoel, daar heb ik helemaal geen. Ik heb de kennis niet om te kunnen beoordelen wat hier gebeurt. Ik vind het heel erg lastig om te onderkennen wat een goede beslissing is of niet. Hoe neem je mensen daarin mee?
Ja, zoals bij ons loopt, is denk ik toch anders. Het begint ermee wel degelijk dat de ondernemers actie ondernemen. En dat is wat bij ons ook gebeurd is. Dus werkgevers Drechtsteden en de Federatie van Ondernemersverenigingen in Drechtsteden, die hebben al echt ruim voordat netcongestie bij ons werd afgekondigd, zich gerealiseerd dat dit een cruciale factor is voor de bedrijfsvoering.
Mm-hmm.
En dat het dus van belang was om daar tijdig op te schakelen en dat het ook een vraagstuk is. Wat ondernemers samen beter kunnen oplossen dan ieder voor zich. Dus dat klopt. En dat is geluk. Maar ik denk wel in toenemende mate dat het voor ondernemers duidelijk is dat er wel iets moet gebeuren. En daar dragen wij aan bij door inzicht mee te geven. Door actief met hun dat gesprek te voeren en door dat in een grotere context te plaatsen. Waardoor zij natuurlijk weer aan zet zijn om bepaalde oplossingen te kiezen en daarin te investeren. En wij natuurlijk weer aan zet zijn van wat zijn de ruimtelijke kaders daarbinnen. Maar natuurlijk die ondernemers weer aan zet zijn als de ruimtelijke kaders te smal zijn om daar het gesprek over te openen en op in te spreken. Nou, en dat is de wisselwerking waar je dan in komt, waardoor je inderdaad meer gezamenlijk eigenaarschap krijgt.
Nou, heb je in elke transitie voorlopers, maar je hebt ook achterblijvers en uiteindelijk verliezers. Hè? Partijen die zeggen van, nou, ik kan hier niet in mee of ik heb gewoon niet die vergezichten die je nodig hebt om daarin mee te gaan. Of ik heb niet de investeringscapaciteit om hierin mee te gaan. Er wordt vaker gezegd van transities betekent dat je niet alleen moet bedenken wat je wil, maar ook waar je afscheid van wil nemen.
Ja.
Speelt dat hier heel pregnant ook in? Op dit schaalniveau? Merk je dat de partijen afhaken? Of dat je misschien ook als waarnemer, als strateeg zegt van ja, sommigen zullen niet mee kunnen?
Nou, er zijn verschillende antwoorden op. Het een is, als we kijken naar de ondernemers zelf. Op dat bedrijventerrein worden alle ondernemers uitgenodigd. Doen ze allemaal mee met een energiecoöperatie? Nee, een deel daarvan. Die maakt een andere keuzes of die willen later instappen. Dus dat kan, daar moet je op inspelen. Ik denk dat de vraag van winnaars en verliezers eerder de vraag is dat we ons moeten afvragen hoe onze huidige marktwerking functioneert en wat de verdienmodellen zijn die daarin zitten. En ik denk dat als je daar goed naar kijkt, dat er op het ogenblik verdienmodellen zijn waarin private baten worden gemaakt, wat leidt tot gesocialiseerde kosten. En dat is niet hoe een markt hoort te functioneren. Dat is eerder marktverstoring.
Oké, dat moeten we misschien illustreren met een voorbeeld. Waar zie je dat gebeuren, bijvoorbeeld? Kun je een illustratie geven van wat je zegt?
Zeker. Er is natuurlijk al op heel veel plekken en onderzoeken en kamerbrieven ook al op gewezen dat batterijen opslag een cruciale factor zijn om voor de energietransitie om dat verder vorm te geven. Maar ook dat op het moment dat er eigenlijk dat de kaders niet goed gesteld zijn over de inzet daarvan, mm-hmm. dat in praktijk ook leidt tot het vergroten en het verergeren van netcongestie. En dat is nu juist niet de bedoeling. Dus daar zijn aanvullende kaders op nodig.
We zitten in de transitie van een top-down systeem naar een systeem waarin ook veel meer ruimte wordt geschapen voor decentrale oplossingen. Laten we zeggen, het bottom-up proces krijgt daarmee veel meer aandacht, krijgt er veel meer ruimte. Als je nou even kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, hoe steil is dan de leercurve? Krijgen we er grip op?
Ja, volgens mij wel. Ik vind dat er een steile leercurve is. Ik zie ook echt dat hier de inzichten in een brede groep worden opgedaan. En dus daar ben ik positief over. Ik denk wel dat het cruciaal is nu dat de data ter beschikking komen. Dus we werken nog veel met data die dus we werken bijvoorbeeld veel met de energieprofielen van soorten bedrijven. Maar we hebben nog niet per gebied een overzicht van het energieprofiel. Terwijl je dat wel nodig hebt om te weten wat het echte profiel is van een gebied.
En zijn die data er wel?
Ja,
die zijn er wel.
Ja,
maar zeker. Die moeten worden vrijgegeven, verzameld, bij elkaar worden gebracht.
Dat zijn dingen die lopen ook via het landelijk actieprogramma Netcongestie. Mm-hmm. Het spoor beter slimmer inzicht. Mm-hmm. Dit soort data die zijn fundamenteel om iedereen in positie te krijgen. En te zorgen dat we parallel aan elkaar kunnen werken aan oplossingen.
Ja.
Dus dat het niet is dat de gebruiker moet wachten totdat de verzwaring gerealiseerd is. En dat kan zomaar 10 jaar duren. Dus die moet echt aan de slag kunnen met lokale oplossingen. En daarvoor heeft hij inzicht nodig in wat het profiel is in dat gebied. Dus die heb je wel echt nodig. En de andere is richting... ik zie het een beetje zo, je hebt inzicht, analyse, dialoog. Maar dan heb je ook realisatie. Nou, en als het gaat om realisatie, dan zitten daar nog flinke hobbels. Dus op dit moment zijn de prikkels eigenlijk nog niet ingericht naar het beperken van die transportpieken en dat kortere transport. Dus je zou wel moeten gaan kijken ook naar hoe je de nettarieven inricht. Zodanig dat je kort transport en het vermijden van pieken ook beter waardeert.
Ja. En wie draait er dan op welk niveau aan de knoppen? Want jij werkt vanuit de restregio, de gemeente. Dus op het schaalniveau van daar waar de regie ook geacht wordt te liggen. Maar je bent heel erg afhankelijk van wat er op landelijk niveau gebeurt. In wetgeving, je noemt het het LAN. De data die daar worden vrijgegeven, worden verzameld. Je bent afhankelijk van een netbeheerder, die ook op een ander schaalniveau natuurlijk kijkt voor een deel. En je bent aan de andere kant ook afhankelijk van de lagere schaalniveaus, namelijk de individuele ondernemers en dergelijke. Hoe kies jij, zeg maar, laten we het maar even acupunctuurpunten noemen, waar jij op insteekt? Zeg van, hier moet ik nu, want het is heel veel. Waar zoek jij je impact? Waar pak jij de draad op om te zeggen van, hier moet ik echt nu aan gaan trekken, want dat maakt een groot verschil in de naaste toekomst.
Ja, dus wat kunnen we zelf doen? Hè? En is ook in de gezamenlijkheid wat nodig? Ja, Ja, ik werk op beide. Dus ik ben aan de ene kant verbonden met wat gebeurt er in het veld, wat gebeurt er in praktijk. En aan de andere kant ben ik natuurlijk ook in nauw contact met de VNG bijvoorbeeld. En ook gemeenten hebben weer hun eigen netwerken, waaronder G40 stedennetwerk. Mm-hmm. Waar we ook heel erg veel uitwisselen. En dan denk ik dat echt een paar cruciale factoren die geregeld moeten worden, dat zijn data, dat zijn echt de brede, meer een gebiedsbudget waarmee je oplossingen kan vinden, en dat zijn nettarieven.
Ja. Zit je op de ideale positie voor jouw gevoel, of zou je graag op een andere plek willen zitten, al is het maar voor een dag, zeg maar?
Over een dag?
Voor een week, voor een jaar. Ik bedoel, waar zou je een tijdje willen zitten om, zeg maar, een aantal dingen zo in beweging te krijgen dat je weer terug kunt naar de plek waar je nu zit en denken van, nou, nu heb ik inderdaad meer ruimte, nu kan ik sneller bewegen.
Ja. Nou ja, dan die, als het gaat om zeg maar een uitstapje, hè, of het vanuit, ik zou heel graag de netbeheerder komen helpen.
Oké. Okay.
Om te kijken hoe de lokale overheid en de netbeheerder elkaar kunnen versterken om er grip op te krijgen. Want ik denk dat aan beide zijden echt wel de wens ligt om dingen op te lossen. En verschillende expertisegebieden en ook beperkingen zijn. Dus ik denk dat die elkaar heel goed kunnen aanvullen. Dat zou ik heel graag een slag verder brengen.
Ja. Betekent dat je echt in de netbeheerder moet zitten om dat verschil te maken? Of zeg je van, nou, we kunnen dat eigenlijk ook wel oplossen in een goed onderling gesprek? Want die zijn er wel, neem ik aan.
Zeker, en daar zit ik middenin.
Ja.
Absoluut.
Ja.
Dus wij zijn ook met onze netbeheerder actief in gesprek van hoe kunnen we aanvullend aan de huidige aanpak en het huidige marktinstrumentarium samen tot slimmere scenario's komen. Hoe kunnen we de gebruikers meer betrekken als onderdeel van de oplossing?
Ja.
Daar zitten we middenin om dat verder te brengen en te kijken welke voorstellen we kunnen doen.
Het is een beetje een afgezaagd cliché, hè? Het beeld van schaken op meerdere borden tegelijk. En toch, dat beeld dringt zich wel bij me op. Dat je toch inderdaad op heel veel verschillende plekken als stratege bezig bent. En elke keer probeert om die plekken ook wel weer met elkaar te verbinden. Hè? Om patronen daarin te zien en partijen daarin te betrekken. Partijen bij elkaar te brengen. Dat is een tijdrovend proces.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat tot de urgentie en de doelen die we nou eenmaal hebben gesteld met elkaar op landelijk niveau, op regionaal niveau, voor 2030, voor misschien ook wel voor kortere termijnen, zoveel huizen van het gas af, zoveel terawattuur erbij aan opwek. Wat vind je het belangrijkste, de kwaliteit van het proces of het zorgen dat je die doelen haalt?
Ik zie niet zozeer die tegenstelling. Wat ik vooral zie is dat er oplossingen zijn die we met elkaar kunnen doorvoeren. De urgentie die ik ervaar is hoog. Ik denk dat in alle opzichten, zowel vanuit eigenlijk de klimaatverandering en de noodzaak om ons energiesysteem te veranderen.
Ja.
En om ons te richten op brede welvaart. Ja. En dat is ook wat we onze kinderen gunnen.
Ja.
En ik denk ook dat het systeem zoals we ingericht hebben, wat heel lang natuurlijk goed deed, het is niet meer fit voor de huidige omstandigheden. Omstandigheden veranderen. Ik zie ook de pijn in de samenleving toenemen op hoe we het nu aanpakken. En dat is jammer, omdat we te veel blijven hangen in marktinstrumenten en geboden en verboden. Mm. En daarmee het eigenlijk ook de... ik denk dat we te veel kijken naar marktfaciliteren. En ik denk dat we veel meer moeten kijken naar de gebruiker betrekken als onderdeel van de oplossing. En die gebruiker is meer dan een onderdeel van de markt. En dan ben ik ook echt op zoek naar hoe we die kunnen betrekken. Niet als slachtoffer aanvraag staat in de wachtrij, kan nog even duren. En intussen wel meer betalen en En dan allerlei extra regels moeten voldoen. Nee, ik zoek naar een verhaal waarin de gebruiker de informatie krijgt op basis waarvan die ook zelf goede keuzes kan maken en een handelingsperspectief heeft en we met elkaar verder kunnen. Dat is waar ik op uit ben.
Ja, nou kan het wellicht betekenen dat als je dat ziet als de toekomst, als de basis zeg maar voor een toekomstig energiesysteem, dat betekent dat we misschien sommige doelen wat later halen. Is het je dat waard? Zou je zeggen van nou ja, het is prima eigenlijk. Want uiteindelijk gaat het om de robuustheid en de duurzaamheid van het energiesysteem. En ook als we zeg maar in 2030 onze doelen niet helemaal halen, dan komt dat in ieder geval in de periode daarna sneller. Ja. Ja, dus nou ja, laat ik het anders zeggen. Zijn we een beetje slachtoffer aan het worden van onze eigen urgentie en doel, doelfetischisme? Dat is mijn woord hoor.
Ja, dat vind ik een... Ja. Nee, want we lezen dagelijks in de krant wat er gaande is. Op het moment dat we daaraan voorbij gaan... dat is de realiteit waar we middenin zitten. Mm-hmm. Dus survival of the fittest is niet dat de sterkste overleeft... maar is dat de best aangepaste overleeft. En we moeten aanpassen.
Ja.
En als wij proberen omstandigheden te negeren of te ontkennen, dan gaat dat niet helpen. Het is zo hoe ga ik daarmee om? Ja, we zijn wel scenario's aan het ontwikkelen. En in de hoeksteenscenario's zijn er eigenlijk een paar scenario's die ik daarin verken. Is aan de ene kant, weet je, wat is het? Nou ja, de trek waar we nu op zitten, van moeilijk en gaan we het wel halen? Dat is een scenario. Ander scenario is klimaatakkoord van Parijs. We doen wat we zeggen. Derde scenario, dat is we gaan echt inzetten op brede welvaart. En als samenleving maken we keuzes waardoor we het ook voor onze kinderen op een goede manier organiseren.
Ja.
En dat betekent dat je daadwerkelijk ook de energiebesparing goed gaat betrekt. En je productontwerp en dat je weer beter gaat kijken, wat doet er toe? Die neem ik, dat zijn allemaal scenario's om mee te nemen en daar het gesprek over te voeren.
Ja.
Dus ja, dat dilemma is er zeker. Maar dat gesprek probeer ik zeg maar op basis van feiten en inzicht te kunnen voeren.
Ja, ja. Dat is eigenlijk al een mooie afronding van het gesprek. Als je nou mag zeggen wat je hoopt dat het resultaat zal zijn over 2 jaar. Wat zou je dan zeggen? Wat is jouw doel voor de middellange termijn zelf? Wanneer ben je tevreden?
Uitdagingen genoeg. Maar over 2 jaar, dan hoop ik dat we... Eerlijk gezegd, overal in Nederland die lokale uitwerking vormgeven als onderdeel van het hele plaatje van het gelaagde systeem. Dan hoop ik dat we overal, dat we echt de inzichten hebben, zodat we weten per gebied wat is er aan de hand. Dat we inzicht hebben in de oplossingsmogelijkheden. En dan hoop ik dat er echt een beweging in gang is gezet om daar het gesprek over te voeren met de ondernemers en inwoners. En ik denk dat het kan. Dus ik denk dat, dat we daar dat we dat kunnen organiseren op een manier die schaalbaar is.
Ja, je zegt dat je hoopt dat het gebeurt. Je zegt dat je denkt dat het kan. Maar ben je ook hoopvol?
Ja, wel.
Ja.
Op het moment dat we gewoon flink zijn.
Ja.
En verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Absoluut.
Ja. Oké, dankjewel Rosmarijn voor dit gesprek. Ik wens jou alle goeds voor de naaste toekomst en de verdere toekomst. De stip op de horizon en we komen elkaar vast weer tegen in dit veld. Heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Dankjewel. Ik dank ook de luisteraars voor dit afgelopen uur. Deze podcast wordt binnen enkele dagen beschikbaar via Spotify en Apple. En onze website platformleo.nl. Daar vind je ook de andere gesprekken die we in deze serie eerder hebben opgenomen. En de opname ook van eerdere netwerkbijeenkomsten en kennissessies. Bijvoorbeeld over regie, over ruimtelijke ontwikkeling en energie, over geothermie. En recentelijk de participatieonderzoeken die TNO met ons heeft gedeeld. Leo in Gesprek komt na de zomer weer terug met nieuwe interessante gesprekken. We staan altijd open voor suggesties voor goede gesprekspartners. En voor andere activiteiten zullen we u verwijzen naar onze agenda op de website platformleo.nl. En ook daar informatie over wie wij zijn en wat we verder allemaal doen. Ben je nou geïnteresseerd in het steunen van Platform Leo? Vind je dat jouw organisatie best zou passen in ons netwerk? Mail dan vooral ook aan info@platformleo.nl. Graag tot de volgende keer en dank voor het luisteren.